Ja, iets om over na te denken. Misschien een interessant videootje. Hoe we denken dat het geld verdeeld zou moeten zijn. Hoe we denken dat het geld verdeeld is. En het werkelijke plaatje, hoe het geld verdeeld is. En de werkelijkheid is, 40% in Amerika, 40% van het geld zit bij de rijkste 1% van de mensen. Dat is heel veel. Ik ben heel benieuwd naar wat jouw reactie is als je dit ziet. Hoe je jezelf ziet op dit plaatje. Hè? Waar sta je zelf op dit plaatje? En hoe je reageert hangt enorm af van het wereldbeeld dat je hebt. En je wereldbeeld, hebben we de vorige keer naar gekeken, is de bril waardoor je naar de wereld kijkt. De gekleurde bril. En daar willen we in deze serie ook over nadenken. We hebben het gehad over God, we hebben het gehad over seks, over werk. En nu gaan we het hebben over geld. Ik zal je vertellen wat mijn eerste reactie was toen ik dit las, of toen ik dit zag. Dacht ik, oh, dat is Amerika. Dat is Amerika. Wij wonen in Nederland. In Nederland is het veel beter geregeld. In Amerika heb je stinkend rijke mensen en ook hele arme sloebers. En daar is het totaal anders dan in Nederland. Geen wonder dat de verschillen daar zo groot zijn. Wij hebben het hier veel beter geregeld. We betalen veel meer belasting en het vermogen in Nederland zal wel veel beter verdeeld zijn. Of niet? Ik heb een plaatje van de CBS getoverd. En die hielp me meteen uit mijn droom. En Nederland heeft de rijkste 10% 61% van het vermogen. Als je verder naar de cijfers kijkt, dan heeft de top 1% niet 40% zoals in Amerika, maar toch nog wel 25%. Oh, dat is toch nog redelijk wat. Bijna een kwart. Wat me nog veel meer opviel uit het plaatje van de CBS, is dat de onderste helft, dat is één op, ja, voor iedere Nederlander, voor iedere twee Nederlanders eentje, hebben een negatief vermogen. Die hebben meer gekocht dan dat ze hebben. Hun huis, hè, als je een huis koopt, is minder waard dan dat ze ervoor betaald hebben. In 2012 tenminste. Waar zit jij? Waar zit jij op deze grafiek? Heb je ook misschien te veel geld uitgegeven? Misschien meer geld uitgegeven dan je hebt? En de inkomens in Nederland zijn wel veel gelijkmatiger verdeeld. Hè. Dat doen we met onze belastingssystemen. Maar het vermogen, het bezit, huizen, geld op de bank, aandelen, is nog steeds enorm scheef verdeeld over een heel klein gedeelte van de bevolking. Dus mijn eerste reactie van, oh, dat is Amerika, was helemaal niet juist. Nou, wat vind je daar dan van? En wat je hiervan vindt, wordt heel erg bepaald door je wereldbeeld. Hoe je jezelf ziet staan in deze grafiek. En wat je gelooft. Want het CBS, zijn dit wel feiten? Is dit wel waar wat hier staat? Want hier valt best wel wat aan af te dingen hoor. Blijkbaar heeft de CBS hier alle pensioenen meegenomen. Dat is interessant. Want pensioen, is dat mijn vermogen? Kan ik daar nu een leuke auto voor kopen? Nee. En dat krijg ik over misschien ooit, hè? Krijg ik pensioen? Ik ben zo jong dat ik denk dat ik het misschien nooit meer krijg. En als ik het dan krijg, dan moet ik er belasting over afdragen. Dus er valt best wel, over al deze cijfers, valt best wel wat af te dingen. En dat zie je ook in de reacties op dat filmpje. Zeg maar, die socialistische propaganda, hè, ik krijg meteen reacties van mensen op dit soort filmpjes. Iemand die er heel veel werk in gestopt heeft, is de Franse econoom Thomas Piketty. Ik weet niet of je die naam ooit gehoord hebt, Piketty. Hij is niet zoveel ouder dan ik. Hij is wereldberoemd. Hij is hoogleraar op MIT. En heeft een boek geschreven. Het boek heet Le Capital au 21, hè, 21 siècle. Het vermogen uit de 21ste eeuw. Zo goed is mijn Frans. En dat boek werd een bestseller. En dat is eigenlijk heel raar, want wie koopt er nou een boek waar allemaal cijfertjes in staan? Dat doet bijna niemand. En dit was een bestseller in Amerika. En het filmpje wat we net gezien hebben is puur gebaseerd op zijn werk. Hij heeft zich gespecialiseerd in vermogensongelijkheid. Maar deze meneer is helemaal niet neutraal, hè? Want hij is een wetenschapper, hij is professor is hij. Dus hij pretendeert natuurlijk wel neutraal te zijn. Maar hij heeft ook een wereldbeeld. Hij is ook gekleurd. En dat is helemaal niet erg, maar daar moet je wel bewust van zijn. Deze meneer is ook columnist voor een linkse krant. En hij heeft in de politiek gezeten, bij de socialisten. Hij heeft dus een mooie rode bril heeft hij op. PvdA-vlag in Nederland. Misschien wel SP. En geen wonder dat hij dus tot de conclusie komt dat geld beter verdeeld moet worden. Dat de rijken meer moeten betalen, zodat de armen meer hebben. Iedere socialist zegt dat. Dat is namelijk het hele idee achter socialisme. Dat de rijkdom beter verdeeld moet worden over de mensen heen. Daar gaat die ideologie over. En Piketty heeft best wel veel invloed gehad, ook in Nederland, op de politiek hier. Weten jullie toevallig wat het woord van het jaar is van 2014? Behalve Eva, want die weet dat. Het woord van het jaar. Daar staat hij al. Ach, mijn techniek gaat mij vooruit. Jullie blijven netjes stil om de spanning op te voeren, maar het staat al achter me. Het woord van het jaar in 2014 is Dagobert Duck Tax. 37 punten als je Scrabble speelt, als je niet eens een dubbele punten krijgt. En wat is Dagobert Duck Tax? Dat is een belasting die speciaal geheven wordt op de rijke mensen. Want deze mensen kunnen toch best wat missen, hè? Dat is die rijke 10%. Geweldig. En wij hebben meer nodig. Dus laten we vooral voor die rijke mensen meer afpakken en meer geven aan die arme mensen zoals wij. En het mooie van dit woord is dat dit helemaal geen neutraal woord is. Het is totaal geen neutraal woord. Dagobert Duck, wie is Dagobert Duck ook alweer? Dat is die rijke vrek die in zijn geld loopt te zwemmen. In Duckstad. Die zelfs te gierig is om Donald nog maar 1 cent te geven als hij werkjes uitvoert. Die iedereen uitbuit, die de hele dag alleen maar bezig is met alles op te tellen. Zijn dubbeltje. Deze woorden en die woordkeuzes, die gaat ervan uit dat rijke mensen eigenlijk slecht zijn. Die net zijn als Dagobert Duck. En arme mensen, zoals jij en ik natuurlijk, die zijn goed, want wij zijn natuurlijk heel goed. Lees de kranten maar eens op. Iedere dag staat er een graaier in de krant, hè? Die loopt weer weg, die heeft weer fraude gepleegd, die politicus heeft weer steekpenningen aangenomen. Iedere dag staat het in de krant. En door dit soort woordgebruik stimuleer je die gedachte dat rijke mensen slecht zijn en arme mensen goed zijn. In de kerk doen we dat ook wel eens. In de kerk zeggen we, goede mensen, dat zijn mensen die net als moeder Teresa al hun spullen verkopen, naar India verhuizen en voor de arme weesjes gaan zorgen. En rijke mensen zijn slecht. Een soort Robin Hood-theologie noemen we het wel eens. Een armoede-theologie. Stelen van de rijken, geven aan de armen, want de arme mensen zijn goed. Maar ik zal straks uitleggen dat dat niet het Bijbelsbeeld is. En misschien denk je er zelfs ook zo over. Hè? Misschien denk je ook wel, rijke mensen zijn slecht, arme mensen zijn goed. Dan heb ik een vraag voor jou. Ben jij rijk of ben je arm? Want de meeste mensen die Robin Hood-theologieën en die dit soort beelden hebben, die vinden dat ze zelf aan de arme kant staan. Ik ken heel weinig superrijke mensen die vinden dat er nog meer belasting moet gegeven worden op de rijke mensen om aan de armen te geven. Misschien sta je in die grafiek van de CBS wel op de onderste helft, hè? Dat geloof ik best wel. Dat weet ik niet, want ik ken jou niet. Mag je even een andere grafiek erbij halen? Die kan je zelf thuis een keer mee spelen. De Global Rich List, dat is de lijst met de rijkste mensen van de wereld. Daar staan ze alle 6 miljard op. En stel je vult je salaris daarin. En misschien heb je helemaal niet eens een baan, leef je van een uitkering. In Nederland, als je een uitkering hebt, krijg je €960 netto in de maand van de overheid. Dat is nog exclusief huurtoeslag, zorgtoeslag, gewoon je uitkering. Nou, €960, dat is €11.520 per jaar. Dat sommetje konden jullie ook maken natuurlijk. En voilà, dat vul je in, je drukt op enter. En hoe ziet dat eruit ten opzichte van de rest van de wereld? En daar sta je dan. Je loopt iedereen voorbij. Je staat in de top 12% van de rijkste mensen van de wereld. En ik denk dat de meeste mensen die hier zitten vandaag niet van de bijstand leven. Dat denk ik gewoon. Pak eens een modaal inkomen. €1.800 netto in de maand. Modaal. Vul je in. 1.800 keer 12 is makkelijk uitrekenen. €21.600 per jaar. Druk weer op enter. En waar sta je nu? Je staat in de top 2% bijna. Jij staat naast dat mannetje wat net zoveel geld had in dat rijtje. En 98 mannetjes staan achter jou in de rij. En als rijke mensen slecht zijn en arme mensen goed zijn, dan weet ik waar wij staan met z'n allen. Dan staan we aan de slechte kant. En dat is ook wel. Kijk maar, terwijl jij je druk maakt over de file waar je instort toen je terugkwam van wintersport vorige week. Of dat je iPhone 5 nu eigenlijk verouderd is en je iPhone 6 nodig hebt. Of misschien nog veel praktischer, dat je kraan die lekt thuis. Of je toilet niet meer zo goed doorspoelt thuis. Staat de rest van de wereld zich af te vragen waarom jij wel stromend water hebt, waarom jij wel een toilet hebt en een rioolaansluiting en zij niet. Wij zitten in die top paar procent. En dan is het bij nader inzien misschien toch anders. Dan kijken we er toch misschien anders naar. Misschien neig je dan toch naar een ander wereldbeeld. Misschien wel naar het kapitalisme. Rode bril af, blauwe bril op. En dan draaien we het eventjes om. Rijke mensen zijn goed. Kijk maar, als ik veel geld heb, kan ik ook veel weggeven, kan ik veel doen. De ondernemers onder ons, die kunnen voor werk zorgen. En het is goed om een voetballer, zijn topsporter flink te belonen, want dan hebben mensen iets om voor te leven. Dat is geweldig. Het geeft hoop. En iedereen krijgt daardoor het idee dat als je maar goed genoeg in iets bent, als je maar goed genoeg bent in voetballen of in zingen, dat je je uit je armoede kan worstelen en de top van de wereld kan bereiken. Hier is ook een kerkelijke versie van en die heet het welvaartsevangelie. En het welvaartsevangelie zegt, en dit is trouwens de meest groeiende versie van de kerk momenteel wereldwijd, hè, die zegt, als God van je houdt, van jou houdt, dan maakt hij jou rijk en gezond. Als jij maar geld aan de kerk geeft, hè, dan gaan ze met de emmer rond, hè, mag je allemaal geld ingooien. Als jij maar genoeg geld aan de kerk geeft, dan vindt God dat zo gaaf dat hij jou ook geld wil geven en jou ook beter wil maken. En de reden dat dit zo groeit, is omdat we dat eigenlijk allemaal wel graag zouden willen. Want dat is toch veel beter dan de loterij. Bij de loterij heb je maar een kans om te winnen. Als dit zekerheid is, als ik geld aan God geef en hij geeft daardoor het tienvoudige terug aan mij, dat zou toch geweldig zijn? En die mensen gaan naar Afrika toe en die houden dit soort verhalen en die arme mensen in Afrika denken, ik geef al mijn geld, want dan krijg ik het tienvoudige terug. Of ze gaan naar Nederland toe en ze zeggen, als je maar geld geeft, je wordt gezond, je wordt rijk. En stiekem willen we het allemaal en luisteren naar hun. Als jij hier nieuw bent in de kerk, hè, als jij nog op zoek bent naar God, trap hier niet in, hè. Kijk eens naar degene die predikt tegen jou. Kijk eens naar degene die dit roept. Als hij een privévliegtuig heeft waar hij de wereld mee rondvliegt, dan gaat dat geld echt niet terug naar jou. Dan gaat dat namelijk naar de benzine of de kerosine van zijn vliegtuig. Dus geen armoedetheologie, geen Robin Hood-theologie, maar ook geen welvaartstheologie. Wat dan wel? Jezus sprak heel veel over geld. Sterker nog, een kwart van de uitspraken die we in de Bijbel terugvinden van Jezus gaan over geld en over vermogen en over bezittingen. Dat is veel meer dan dat hij sprak over liefde. Wij willen graag over Gods liefde hier praten. Maar Jezus sprak eigenlijk veel meer over geld. 16 van de 38 verhalen die hij vertelde gaan over bezittingen. Er staan 500 versen over gebed in de Bijbel, 500 over geloven en meer dan 2000 over geld en over bezittingen. Als ik zoveel over geld zou praten hier in de brug, dan denk ik dat de groep steeds kleiner wordt. Want dat wil je allemaal niet horen. Dat wil je niet een kwart van de zondagen horen. En in de Bijbel staan niet twee categorieën. Rijke mensen zijn slecht, armen zijn goed. Of andersom, armen zijn slecht, rijken zijn goed. Nee, de Bijbel heeft 4 categorieën. Je hebt rijke mensen die eerlijk zijn, die eerlijk hun geld verdiend hebben, die goed doen met hun geld. Maar je hebt ook rijke mensen die het allemaal voor zichzelf houden. En je hebt arme mensen die buiten hun schuld om arm geworden zijn. Maar je hebt ook arme mensen die gewoon lui zijn, geen zin hebben om iets te doen, die hun geld over de balk gooien wat ze eigenlijk nog niet eens hebben, die door hun eigen toedoen arm geworden zijn. Dus het gaat helemaal niet om of je rijk of arm bent. Je mag best geld hebben, je mag best rijk zijn en we zijn hier allemaal rijk. Maar het gaat erom hoe je eraan bent gekomen en wat je ermee doet. Want met rijkdom komt ook verantwoordelijkheid. Ik wil 2 stukjes lezen uit de Bijbel met jullie. En het eerste stukje komt uit een brief van Paulus. Paulus die ging de hele wereld rond, hele Europa rond in ieder geval. En die plantte er allemaal kerken. En die schreef een brief aan een jongen die hij getraind had om kerken te planten. Een jongen die heet Timotheus. En hij schreef het volgende. We hebben niets de wereld ingedragen. Het is duidelijk dat we ook met niets daaruit kunnen wegdragen. Als we echter voedsel en kleding hebben, zullen we daarmee tevreden zijn. Hoeveel van ons kunnen dat zeggen, dat we tevreden zijn? Want iedereen, ik zie niemand in zijn blootje zitten vandaag. En we hebben ook koeken vandaag. Dus niemand zit hier met honger en in zijn blootje. Als we voedsel en kleding hebben, zullen we daarmee tevreden zijn. Maar wie rijk willen worden, vallen in verzoeking en in een strik. En in veel dwaze en schadelijke begeerten die de mensen doen wegzinken in verderf en ondergang. Dat is best wel heftig. Want geldzucht, hebberigheid, hebzucht, is een wortel van alle kwaad. Dat laatste vers, hè, dat zul je wel eens horen. Zullen mensen wel eens een keer zeggen, oh nee, geld is de wortel van het kwaad. Nee, dat staat er niet. Er staat de liefde voor geld. Je geldzucht. Dat is greed, hè, in het Engels. Dat is de wortel van kwaad. En het mooie van deze tekst is dat die tekst spreekt over een strik. En ik weet niet of je wel eens een valstrik gezien hebt, maar toen ik vroeger klein was, we keken altijd naar Bugs Bunny en die coyote, hè, en die waren elkaar continu aan het najagen. En dan legde die coyote wel eens zo'n ding op de grond, zo'n strik. En als Roadrunner op een gegeven moment niet het opletten was, dan trapte die in die strik. Als de Bijbel het heeft over andere zaken, zoals die we al gehad hebben, over overspel, of overspel, dan zegt de Bijbel niet, pas op, dat is een strik, hè. Alsof je op een gegeven moment wakker wordt naast iemand die niet je vrouw is en denkt, hey, dit klopt niet, wat is nou gebeurd, hè. Dat weet je wel van jezelf, dat je overspel gepleegd hebt. Maar als het over geld gaat, is het onduidelijk voor ons. De Bijbel zegt, pas op, je hebt het niet in de gaten. En dat is echt zo. Dat is, ik denk, het belangrijkste punt wat ik vandaag wil maken. Geldzucht, de liefde voor geld, is een valstrik. Want wie van jullie hier, wie van jullie heeft een probleem met geld? Wie denkt dat hij heel veel liefde voor geld heeft en dat hij heel geldzuchtig is? Wie is hebzuchtig hier? Nou, dat is eentje eerlijk. Degene die niet zegt, dat is precies ook de eigenschap van geldzucht, is dat het je blind maakt. Ik spreek heel vaak met gasten rond het kampvuur ook over problemen. Hè? En dan zeggen mensen, ik ben verslaafd aan dit, of ik heb die problemen, of ik heb die problemen. Maar ik heb nog nooit iemand die naar me toe gehad, die zegt, Maarten, wil je voor me bidden? Want ik zit zo vast aan mijn geld. Heb ik nog nooit gehad. En ik ben niet de enige. Ik heb boeken gelezen van mensen die nog veel meer mensen gesproken hebben en voor gebeden hebben. Er komt nooit iemand naar je toe die zegt, ik zit vast aan mijn geld. Wel porno, wel luiheid, wel trots, wel te veel eten. Maar nog nooit, zit vast aan mijn geld. En de eigenschap is natuurlijk dat je het zelf niet ziet. Dat staat in de tweede tekst. Jezus spreekt hier en die zit in een hele grote groep mensen te praten. En dan zegt hij dit. Verzamel geen schatten voor u op de aarde, waar mot en roest ze verderven. En waar dieven inbreken en stelen. Maar verzamel schatten voor u in de hemel, waar geen mot of roest ze verderft. Waar de dieven niet inbreken of stelen. Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. De lamp van het lichaam is het oog. En als uw oog oprecht is, zal heel uw lichaam verlicht zijn. Maar als uw oog kwaadaardig is, zal heel uw lichaam duister zijn. Als het licht dat in u is duisternis is, hoe groot is dan die duisternis zelf? Niemand kan twee heren dienen. Want hij zal of de een haten en de ander lief hebben, of hij zal zich aan de een hechten en de ander minachten. U kunt niet God dienen en de mammon. En mammon is hier de god van het geld. Jezus heeft over geld, dan heeft hij in één keer over zien en dan heeft hij het weer over geld. Dat is heel raar. Dan denk je, wat is dat stukje van blind zijn? Zijn blinde mensen dan, zijn die niet verlicht van binnen of zo? Nee, hij zegt, als je vastzit aan het geld, als je die mammon dient, die god van het geld, dan word je verblind. Omdat geldzucht en hebzucht je verblinden. Je ziet het niet. Een illustratie. Iedereen hier weet dat hebzucht een probleem is in onze maatschappij. Je leest het in de krant, iedereen weet het. Er zijn veel mensen die steeds meer willen. Maar wie is het zelf? Wie is het zelf te gaaien? Ik en niet in ieder geval. Iedereen denkt dat je er zelf niet geen last van hebt, terwijl anderen daar wel last van hebben. Ik weet niet of jullie de Hobbit gezien hebben. Wie heeft de Hobbit gezien? 1, deel 2, deel 3. Yes. Mooi, hè? In de Hobbit zit die draak, hè? Die hele grote draak, die enge draak, als je hem in 3D ziet. Die zit in die berg geld en die probeert die berg geld te beschermen. En de dwergen komen er en die draak wordt verslagen. Sorry als je deel 3 gezien hebt en nog niet gezien hebt, maar die draak wordt verslagen. En dan gaat de waarschuwing. Dan is er een waarschuwing naar Thorin, de dwerg. En die waarschuwing is, pas op Thorin, dat je de drakenziekte niet krijgt. En waar gaat het over in de drakenziekte? De drakenziekte is dat je zo geobsedeerd wordt door het geld, dat je niet eens meer met mensen om kan gaan, dat je niet eens meer normaal met anderen om kan gaan. En dat zie je ook met hem gebeuren. Hij is best een aardige gast, de eerste twee delen. Maar in deel 3 is hij echt niet meer om te hebben. Omdat hij continu gefocust is op zijn geld, op zijn Arkensteen, hè? Die moet hij hebben. En wij zijn net als Thorin. Ook wij hebben drakenziekte. De vorige keer hebben we het gehad over werk. Dat we steeds meer zien dat mensen een baan kiezen, niet omdat die baan toevallig goed bij hun karaktereigenschappen past, niet omdat die goed bij hun talenten past, maar de eerste vraag die ik krijg vaak is, hoeveel geld verdien jij? Als ik bij ASML ga werken, hoeveel kan ik dan gaan verdienen? Waarom doen we dat? Waarom is het zo moeilijk om nee te zeggen tegen een baan die meer opbrengt? Omdat we drakenziekte hebben. Voor de jonge lui hier die nog een baan moeten zoeken, hè, pas op. Je stapt erin. Als iemand langskomt met een job die misschien minder leuk is dan die andere job, maar hij betaalt al een paar eurotjes meer. Pas op, jongens. Laat je niet verblinden door je salaris. Laat je niet verblinden door de leasebak en wat er nog allemaal bij komt kijken. Nog een voorbeeld. Hoe ga je om met je baan? We weten allemaal dat er veel bedrijven zijn die onze hele planeet eigenlijk kapot maken. Dat er bedrijven zijn die het milieu vervuilen, die misbruik maken van mensen. En ik weet zeker dat als je voor zo'n bedrijf werkt, dat je dan niet fluitend naar je werk 's ochtends gaat van, yes, ik ga weer een dag het milieu verpesten. Dat doet niemand. Dat doet niemand. Of yes, ik ga weer mensen misbruiken vandaag. Of uitbuiten. Ik ga weer oudjes hun geld uit de spaarpot. Dat doet niemand. Niemand gaat zo naar zijn werk toe. Waarom niet? Omdat we die vraag ons niet meer durven stellen. We gaan lekker naar ons werk, maar we stellen de vraag niet. Wat doet mijn werk met het milieu? Wat doet mijn werk met mensen? Je maakt jezelf blind doordat je de vraag niet meer durft te stellen. Durf jij dat wel? Wat jouw bedrijf doet? Met onze stad? Met mensen? Met het milieu? En ten derde, waarom zien we die drakenziekte niet? Is omdat we ons continu vergelijken met de mensen om ons heen. En iedereen hier heeft iemand in de buurt die veel meer heeft. Die een veel dikker huis heeft, die een veel dikkere auto rijdt en die een veel dikker salaris heeft. Iedereen heeft dat. Zeker als je werkt hier in de stad, zijn er heel veel rijke mensen. En het grappige is, die rijke mensen, die hebben ook een vriendengroepje. En er zitten nog rijkere mensen in. En we kennen ook heel veel mensen die veel slechter omgaan met geld. Ik ken mensen die verspillen geld, in mijn ogen, die verspillen geld. Die geven het uit aan gadgets en allemaal onzin die ze na een jaar toch niet meer gebruiken. En dan kijk naar mezelf en dan denk ik, goh, Maarten, bij jou valt eigenlijk nog wel mee. Jij koopt geen iPhone, jij koopt gewoon een Samsung. En dan voel ik me even goed, hè? Dat scheelt toch een paar honderd euro. Echt, die iPhone. En dan hoef ik niet meer aan mezelf de vraag te stellen, heb ik het geld wel? Heb ik het eigenlijk wel nodig? Heb ik zo'n gadget eigenlijk wel nodig? Nee, want ik ben wel oké. Kijk maar, die andere mensen, die moeten maar eerst iets doen. En dan ik pas. Stellen we ons de vraag. Moet ik zoveel geld uitgeven aan een huis? Aan kleren? Aan een auto? Kan ik meer doen met mijn geld dan alleen aan mezelf besteden? Ik denk dat we ons die vraag te weinig stellen. Omdat we het antwoord eigenlijk niet willen weten. Dat geldt ook voor mensen die denken dat ze geen geld hebben trouwens. Er zitten hier ook mensen die misschien zichzelf helemaal aan de linkerkant van die CBS zetten en zeggen, ik heb geen geld. Weet je, in de Bijbel staat een verhaal van een oud vrouwtje en die had 2 centen. Die had helemaal niks. En zij wordt als voorbeeld gegeven voor degene die het meeste gaf, die het minst hebzuchtige was, want zij gaf alles. En ook al heb je weinig geld, waar geef je je geld dan uit? Een van de leugens die we geloven is, straks als ik rijk ben, ga ik meer geld weggeven. Kijk maar, Bill Gates geeft 16 miljard aan goede doelen uit. Als ik 30 miljard had, dan zou ik ook 16 miljard uitgeven. En in onze gedachte is het helemaal niet die 16 miljard weggeven. Ja, misschien krijg je daar een beetje eer van, maar je mag ook 14 miljard houden dan, hè? Dus als ik later rijk ben, gisteren rond kampvuur nog gehoord, heel makkelijk. Oh, ik vond het zo mooi, die had een huis gekocht van 1 miljoen en weggegeven aan iemand. Dan denk ik, ja, waarom wil je die persoon eigenlijk zijn? Waarschijnlijk omdat je die andere 9 miljoen nog ook op je bankrekening hebt. Of omdat je heel veel eer krijgt van het weggeven van 1 miljoen. Maar waarom denk je dat als jij meer geld hebt, dat je meer zou weggeven? Wie het kleine niet eert, het grote niet weert, zegt zei mijn oma vroeger altijd. Het begint in de kleine dingen. Ben je bereid om hier open over te zijn? Ben je bereid om de vraag te stellen, wat doe ik met mijn geld? Hoe open ben je over je financiën? Met wie bespreek je je financiën? Voor velen van ons is dat een gesloten boek. Dat we misschien met onze echtgenoot bespreken, maar zeker niet op een avondje met vrienden openleggen. Jezus zegt, waar je schat is, daar is je hart. En we denken dat we best wel goed zijn met elkaar. Weet je hoeveel dat we gemiddeld uitgeven per Nederlander aan goede doelen per jaar? Dat is een gok. Dan doe ik niet meer de postcode loterij, hè? Want dat is voor jezelf. Dat is goede doelen. Hoeveel krijgen die per jaar? 40 euro, nou, iets meer. 135 euro. We geven 2,3 miljard uit aan goede doelen per jaar. We zijn met 17 miljoen mensen, kan je op elkaar delen, kom je op 135 euro per persoon uit. Ik weet zeker dat de meesten van ons meer dan 135 euro het afgelopen jaar hebben uitgegeven aan iets wat we niet nodig hadden. Of iets wat we achteraf niet nodig hadden. Of aan een boete voor te hard rijden, wat we ook zeker niet nodig hadden. 135 euro. We leven in een van de meest rijke maatschappijen van de wereld. Hè? 70% van het geld in de wereld is van de rijkste 5%. En wij zitten daarin. Wij zitten in die top 2%. Durf je echt te zeggen dat je niet meer kan weggeven? Geloof je dat? De rest van de wereld, hè? Die Afrikaan, die zit in zijn hutje en die zegt, weet je wat ik zou doen met 600 euro die jij net aan je iPhone hebt uitgegeven? Daar kan mijn hele dorp een maand van leven. En wij spelen ermee en na jaren ziet het langzaam, dan heb ik de nieuwe nodig. Ik wil je echt, en dat is ook het doel, je in laten zien dat we hier verblind voor zijn en je aanmoedigen om hierover na te denken. Want de macht van de hebzucht is dit, dat je er niet over nadenkt, dat je niet vraagt en dat je meteen ontkent dat je zelf hebzuchtig bent. We zijn gewoon verblind, met z'n allen. En waarom is dat? Waarom kan geld die macht over ons uitoefenen? Waarom zegt Jezus dat waar onze schat is, dat onze hart daar ook is? De afgelopen week hebben we in die cursus Vrijheid in Christus, had Steve Goss het over drie dingen die we allemaal nodig hebben. En de ene is zekerheid, en de andere is acceptatie, aanvaarding. En de derde is gewaardeerd worden. En wordt nog opgeluisterd door muziek ook nog, heel mooi. Zekerheid, acceptatie en gewaardeerd worden. En het zijn precies de drie dingen waar we denken dat geld een rol kan spelen. Als je namelijk een flinke bankrekening hebt, dan ben je best wel zeker. Och, er kan wel iets gebeuren. Mijn auto kan kapot gaan, maar ik heb genoeg geld op de bankrekening. Ik heb een mooi pensioen opgebouwd. Dat geeft je een gevoel van zekerheid, van controle. Het is een illusie natuurlijk. Geld kan geen minuut toevoegen aan je leven, bijvoorbeeld. Maar het heeft zo'n grip op me. Hè? Als ik zou zeggen, mijn schoonmoeder is er vandaag niet, maar als ik zou zeggen tegen mijn ouders en mijn schoonouders, dat ik mijn baan bij ASML zou opzeggen. Om hier in de brug fulltime voorganger te worden. Nou, ik denk dat we dan wel een paar gesprekjes hebben hoor. De eerste vraag die mijn pa zegt is, wat doe je nou? Je hebt die zekerheid van die baan. Je hebt die zekerheid van een pensioen. En dat zou je gaan opgeven om hier in de brug op zondag tegen een man of 30 iets te gaan vertellen? Je bent helemaal gek. Ik denk dat een heleboel mensen op de paniekknop gaan drukken als ik dat zou doen. Terwijl we allemaal weten dat ook een baan bij ASML en ook een pensioenfonds geen enkele zekerheid biedt. Morgen kan je ziek worden, morgen kan je doodgaan. En dan, wat heb je dan aan? Heb je helemaal niks aan al dat gespaarde geld. Acceptatie, aanvaarding. Met geld kan je een huis kopen. Met geld kan je in bepaalde kleding dragen. Kan je in bepaalde sociale kringen omgaan. Waar anderen niet kunnen komen. Je wordt geaccepteerd voor wat je hebt en niet voor wat je doet. Of wie je bent. En het resultaat is dat je gaat neerkijken op andere mensen. Ik heb dat zelf mee mogen maken. Een paar jaar geleden mocht ik een keer business class vliegen. Ik weet niet of jullie dat wel eens gedaan hebben. Dan krijg je een hele mooie business class. Dan mag je priority boarding. Dan mag je die hele rij van al die plebs, die mag je voorbij lopen. En dan mag je een keer je tong uitsteken. En dan mag je als eerste dat vliegtuig inlopen. Nou jongens, dat is geweldig. En dan staan er drie van die dames en die hebben voor maar 10 man te bedienen. Achterin moeten ze 100 man bedienen. Dus jij krijgt meteen een drankje en een hapje en een borrelnootje. Dat is geweldig. En dan denk je, ah, die sukkels achterin. Dat denk je dan. Tenminste ik, hè. Dat komt dat bij mij meteen naar boven. Terwijl normaal gesproken vlieg ik niet. Sta ik op de grond te kijken naar zo'n mooi ding. En als ik vlieg, zit ik ook achteraan. Alleen nu was het een keer, Hè, krijg ik wat meer? En dan ga je meteen neerkijken op anderen. Gewaardeerd voelen. Met geld krijg je status, hè, net als dat ticket. En als je veel geld verdient, zullen mensen om je heen je veel meer waarderen. Kijk eens hoe hij het doet. Kijk eens wat een gaaf huis dat hij heeft. Kijk eens wat een dikke auto dat hij inrijdt. Als je meer geld krijgt op je werk, al is het maar een paar procent, dan voel je je gewoon meer gewaardeerd. En daarom denk ik, omdat geld ons zekerheid, acceptatie en waardering geeft, denk ik dat geld zoveel macht over ons heeft. Omdat we dit ten diepste allemaal willen. En ten diepste komen we allemaal in deze drie gebieden ergens wat tekort. En geld geeft ons de illusie dat het ons daar vrij van kan maken. Maar dat is niet zo. Nou, de vraag dan is, en daar ga ik mee eindigen. Als geld dan zoveel macht over ons kan uitoefenen en ons zo verblindt, hoe komen we er dan vanaf? Jezus spreekt over onze schatten. Dat we geen schatten moeten verzamelen op aarde, maar in de hemel. En de vraag is, wat is jouw schat? In Lord of the Rings zie je dat Gollum, hè? Dat wezentje die eens normaal was, maar die zo geobsedeerd was door zijn schat, de ring. Dat hij helemaal gedegenereerd is en op een gegeven moment een witte huid gekregen heeft en een klein monster. Die hoeft niet eens meer te eten op een gegeven moment. Omdat hij zo in de ban was van zijn ring, van zijn schat. Wat zijn de dingen waar jij dag en nacht over droomt, waar jij mee bezig bent in je hoofd? Toen ik klein was, had ik ook een schat, toen ik 8 was. Het is een Märklin treintje. Ik dacht, als ik die trein heb, dan word ik gelukkig, dacht ik toen ik 8 was. Maar die was 733 gulden. En ik had ongeveer 10 gulden op mijn bankrekening staan. Dus dat was nog even een stapje te ver. Als ik die maar kan kopen, dan kan ik daar de hele dag mee spelen. En dan kom ik uit school en dan ga ik meteen naar mijn treinbaan. En dan word ik gelukkig. Inmiddels weet ik, en dat weten we allemaal, dat er niks is wat je kan kopen. Geen enkele gadget waar je op langere termijn gelukkig van wordt. Misschien wel even, maar niet voor lang. Hier is nog iemand. Ik weet niet of jullie weten wie dit is. Het is Han van Megeren. Ooit van gehoord? Hij was een kunstschilder. En niemand waardeerde zijn werk. Dat was een probleem. Want hij schilderde. Hij vond dat hij heel goed was in schilderen. En eind jaren 20 van de vorige eeuw maakte hij mooie schilderijen, vond hij zelf. Maar de critici waren zo hard dat ze op een gegeven moment zeiden tegen kunstgalerijen, exposeer niks van hem. Hij kon niet eens met zijn schilderij ergens neerzetten, want dat wilden de galerijen niet meer, want dan kregen ze negatieve kritiek. Hij was heel boos, maar hij was zo overtuigd van zijn kunnen dat hij naar Frankrijk is gegaan en hij heeft daar een Vermeer voor vervalst. Hij dacht, dat kan ik ook. Ik ga laten zien aan die critici dat ik net zo goed kan schilderen als Vermeer. En dat deed hij. En hij heeft jaren erop gewerkt hoe je dat doek oud kan laten maken en hoe de kunsttechnieken van Vermeer in elkaar zitten. En hij komt terug naar Nederland met zijn Vermeer en hij verkoopt die voor een miljoen. Een miljoen gulden in de jaren 2030 destijds. Zijn idee was, op het moment dat iedereen herkent dat dit een echte Vermeer is, ga ik vertellen dat ik dat ingeschilderd heb. Want hey, ik ga ze eens een keer een lesje leren, die jongens. Maar wat gebeurde er? Hij kreeg een miljoen gulden. Ik dacht, weet je wat, ik ga er nog eentje verven. Want ja, dat is wel leuk. En hij is er nog één gaan verven. En nog één, en nog één. En toen kwamen de Duitsers en toen is hij nog meer gaan verven. En heeft hij al die dingen verkocht. En hij woonde in zijn dikke huis aan de Keizersgracht. En in 1945 was de oorlog voorbij. En toen gingen ze kijken van wie heeft er nou met die Duitsers samengewerkt. Dus wie heeft er geld verdiend aan het feit dat de Duitsers hier in Nederland waren. En nou, dan kwam Van Megeren kwam daar. Ja, hoe kom je eigenlijk aan die schilderijen? Waar heb je die schilderijen van Vermeer nou gekocht? Ja, hij had geen bonnetje. Hij kon niet laten zien van die heb ik daar gekocht en voor een hoop geld weer verkocht. Dus ze verdachten hem van collaboratie met de Duitsers. En in 1945 was dat in Nederland de doodstraf. Dus hij zat in de cel. En hem hing de doodstraf boven het hoofd. Hij had maar één oplossing. Hij moest op dat moment, maar dit is dus jaren later, moest hij gaan opbiechten dat hij die dingen geschilderd had. Dan geloofde natuurlijk niemand. Maar ja, als je daar in de gevangenis zit en je hangt de doodstraf boven het hoofd, dan ga je van alles natuurlijk verzinnen. Maar toen heeft hij in de gevangenis moeten laten zien dat hij net zo goed kon verven, kon schilderen als Vermeer. En het is hem gelukt en heeft uiteindelijk maar een jaar gezeten voor oplichterij en niet de doodstraf gekregen. Maar je ziet het hier, hè? Zijn idee was best wel aardig. Ik wil de critici laten zien dat ik kan verven. En uiteindelijk wordt hij helemaal door die geldzucht wordt hij opgeslokt en wordt hij verblind. En wil hij alleen maar meer en meer en meer, terwijl hij eigenlijk genoeg had. En dat is precies wat hij doet. Je begint met goede voornemens. Ik wil iemand voor de gek houden, maar uiteindelijk word je zelf voor de gek gehouden. Je zit vast aan een leven waar voor hem hij moest liegen. Je schat, wat jouw schat ook is, of het nou het ringetje is van Gollum, of het nou een geheim is wat je hebt, zal altijd aan je vragen of je bereid bent om ervoor te sterven. En Jezus zegt hier, kijk uit, ga je niet vastzitten aan de schatten hier op aarde, maar in de hemel. En eigenlijk zegt hij, ik ben die schat. Jezus zegt, ik ben naar de aarde gekomen om voor jou te sterven. Jij hoeft niet te sterven voor mij, ik ben voor jou gestorven. Ik ben die schat in de hemel. Ik ben rijk, ik was rijk, maar ik ben arm geworden. Ik ben heel arm geworden. Hij is een timmerman geworden in Nazareth. En uiteindelijk was hij dakloos. Hij vond jou zo waardevol, zo belangrijk, dat hij stierf voor jou. Om je zekerheid te geven dat je een kind van God bent. Om je geaccepteerd te laten voelen. Om te laten zien hoe waardevol je bent en hoe speciaal je bent. En als je dat weet, dan ga je het niet meer zoeken in het geld. Dan ben je pas echt vrij. Er is een mannetje in de Bijbel, die heet Zacchaeus. En die Zacchaeus die was een tollenaar, een belastinginner van het Romeinse Rijk in Israël. Dus die collaboreerde wel met, niet met de Duitsers, maar dan met de Romeinen. En die moest dan belasting van zijn vrienden en zijn familie moest hij dan innen. En dan mocht hij net zoveel van innen als hij zelf wilde. Als hij maar genoeg afdroeg aan Rome. Dus die mannen werden altijd schatrijk. Want die vroeg steeds meer en steeds meer. En die had een gewapend mannetje ernaast staan. Dus je moest wel betalen aan hem. Dus hij stinkend rijk. En op een dag komt Jezus bij hem op bezoek. Die zegt, ik wil bij jou gaan eten. En iedereen denkt, waarom doe je dat nou, Jezus? Je gaat toch niet om met dit soort rijke, vrekke gespuis? Maar hij deed wel. En na afloop van de maaltijd, als Zacchaeus Jezus ontmoet, zegt hij, ik geef de helft van mijn geld weg aan de armen. En ik geef 4 keer van wat ik van mensen afgepakt heb, geef ik 4 keer zoveel terug. Zijn leven verandert. Hij wordt vrij. Misschien denk jij ook dat je vrij bent. En dat zou best kunnen, dat weet ik niet. Dan heb ik nog een paar vragen voor je. Ten eerste is, hoe ga je om met rijke mensen in je omgeving? Hoe denk je over ze? Ben je jaloers? Kan je blij zijn met ze over wat voor huis ze hebben, wat voor auto, wat voor vakantie? Of denk je al heel gauw van, goh, wat heeft die gedaan wat ik niet doe? Als je rijke mensen niet leuk vindt, betekent het dat geld macht over je heeft. De andere kant ook. Hoe ga je om met arme mensen? Als je op het station in Eindhoven loopt en er ligt iemand op de grond met een pet, loop je dan met een grote boog omheen? Praat je er wel eens mee? Voel je wel eens een gesprek met het vrouwtje dat buiten de Jumbo staat, met een harmonica of met de dakloze krant? Of loop je daar het liefst zo snel mogelijk langs? Hoe ga je om met mensen in jouw omgeving die in jouw ogen rare keuzes maken met hun geld? Die zijn er altijd. En die daardoor weinig geld hebben. Weet je, het mooie is, wij mogen als Brug het goede nieuws vertellen. Het evangelie noemen we dat. En het goede nieuws is dit. We zijn allemaal veel slechter dan we denken dat we zijn. Allemaal. Maar we zijn ook allemaal veel geliefder dan dat we ooit durven te hopen. En dat maakt het mooi, want omdat we weten dat we slechter zijn, hoeven we niet tegen die rijke mensen te kijken van, oh, jullie zijn nog slechter. Nee, ik weet dat ik slecht ben. En omdat ik me zo geliefd voel, hoef ik me ook niet te bewijzen ten opzichte van anderen. Ik hoef niet jaloers te zijn op anderen. Ik heb veiligheid, geborgenheid en liefde en zekerheid en waardering en acceptatie van God gekregen. En ik hoef ook niet neer te kijken op mensen om me heen. Want ik ben geen haar beter. Ik maak zelf ook hele rare keuzes in mijn leven. En zo kan je van rijke mensen houden, zonder dat je iets van hen wil. En tegelijkertijd kan je arme mensen als mensen zien. Niet anders dan jij of ik. En mijn derde vraag, en dat is de pijnlijkste natuurlijk, dat mag je mee naar huis nemen, is hoeveel geld geef jij nou weg? Als ik naar jouw bankrekening kijk, tot welke conclusie kom ik, wat jij belangrijk vindt in het leven? Wat vind jij het meest waardevol? Je kan wel roepen hè, dat je goede doelen belangrijk vindt, die de kerk belangrijk vindt, maar waar blijkt dat uit? We hebben zoveel mogelijkheden om geld weg te geven en goed te doen. Heel praktisch, als je boodschappen gaat doen en er staat zo iemand buiten, een dakloze. Die heeft er natuurlijk wat aan dat je de krant koopt, maar misschien heeft hij er veel meer aan dat je een pak koffie komt, want dan kan ze niet betalen. En dat is maar een paar euro. Misschien kan je eens een keer in gesprek gaan en vragen, goh, wat kan ik vandaag voor jou meenemen uit de Jumbo? Ik koop voor 100 euro boodschappen voor mezelf, kan ik ook best wel voor een tientje voor iemand anders mijn boodschappen kopen, toch? Dat gaat toch helemaal niet? Dat maakt echt geen verschil hoor, dat tientje. En dan krijg je altijd de vraag, hoeveel geld moet ik dan weggeven? Hoeveel geld moet ik weggeven dat ik oké ben? En dat is eigenlijk de verkeerde vraag. Mensen willen graag dat ik dan een getalletje geef. Hè? Je moet 10% weggeven of 3,8. God zegt dit, laat ieder doen zoals hij in zijn hart heeft voorgenomen. Niet met tegenzin, niet uit dwang. Dus niet omdat ik roep dat je geld moet geven. Want God heeft een blijmoedige gever, iemand die blij ervan wordt om te geven, lief. In het Oude Testament wordt heel veel gesproken over 10% weggeven. In Nederland geven we 135 euro per jaar weg. Dat is niet 10%. Dus er is heel veel ruimte nog. Maar we leven wel in een andere tijd. Vroeger was 10% weggeven genoeg om het te voelen. Als je 10% weggaf, dan merkte je dat. Dan kon je iets niet doen. Tegenwoordig krijg je misschien zoveel dat je het niet eens voelt als je 10% weggeeft. Dus je mag veel meer weggeven. Voor mij zou de vraag zijn, hoeveel geld mag ik weggeven? En in ieder geval zoveel geld dat het je wat kost. Dat je er iets voor moet laten. Als je nog alles kan doen wat je voorheen deed, dan kost het je niks. Dan heb je hooguit een wat lager saldo op je bankrekening. Maar als je keuzes moet maken, dan ga je het ook veel meer waarderen. Ik weet niet of mensen wel eens met de Alpe d'Huez meedoen. Waarom is dat zo gaaf? Omdat je niet alleen geld inzamelt voor een goed doel, dat is hartstikke mooi, maar je moet er echt iets voor doen. Je moet zweten, je moet fietsen, je geeft er wat op van jezelf. En daar geeft het veel meer waarde door. En ik denk dat als je keuzes maakt, als je dingen uitgeeft, weggeeft aan anderen, waardoor dat je zelf minder kan, dat je vrijer wordt. Wat mag het jou kosten? Jezus heeft het alles gekost. En daar mag je over nadenken in de komende weken. En dan mag je geld gaan weggeven. Niet omdat God je dan zal zegenen met heel veel geld, maar omdat je er blij van wordt. Omdat je vrij wordt van de geldzucht die je eigenlijk niet ziet in je eigen leven. Ik wil bidden en dan kunnen we nog een liedje spelen. Heer, we hebben het net gehad over geld en dat we het zelf zo verblind zijn, Heer. Heer, help onze ogen te openen om te zien waar we nog gewoon meer kunnen doen, Heer. Heer, geef ons ook de komende week situaties waar we mogen laten zien dat we vrij zijn van geld. Dat we makkelijk geld kunnen uitgeven, Heer. Ook al kost het ons wat. Heer, het is zo fijn om af en toe geld te krijgen van iemand. En ik bid, Heer, dat wij ook gezien mogen worden als mensen die vrijgevig zijn, die makkelijk geld weggeven. Heer, spreek tot in ieder van ons. U kent onze situatie, u weet hoeveel we hebben, u weet wat we met ons geld doen, u weet wat in ons hart leeft. Heer, help ons om gewoon meer op u te gaan lijken.